Fijn om weer verder te gaan met dit prachtige thema over de opname van de gemeente. En de vraag is, is dat achterhaald of is dit nog actueel? Nou, de eerste twee avonden zijn voorbij gegaan. We probeerden in het eerste stukje te vertellen dat die opname van de gemeente eigenlijk al in beelden te zien is in het Oude Testament. En het tweede stukje, dat was de vorige keer, ging het over de vraag of de Heer Jezus ook over die opname van de gemeente iets heeft gezegd. En dat bleek wel zo te zijn. Hij heeft er iets over gezegd. Hij heeft zelfs gezegd dat er een heel bijzonder gezelschap bestaat, door de Vader gegeven, een soort cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. En dat bijzondere gezelschap wil de Heer Jezus bij zich hebben. Hij zal ze zijn eigen heerlijkheid geven en hij zal ervoor zorgen dat zij een plaats hebben, een prachtige plaats hebben waar zij zullen wonen tot in eeuwigheid in het huis van de Vader. Hele mooie dingen hebben we gevonden van uitspraken door de Heer Jezus over dat gezelschap. Nou, dat gezelschap blijft nog een beetje vaag in de tijd van de Heer Jezus. Het is er wel. En hij zegt, ik wil ze halen, ik ga ze brengen, ik ga ze voor mij plaatsen. Maar dat gezelschap heeft in het Nieuwe Testament verder ook een naam gekregen. En die naam is de gemeente. Daar ga ik iets over lezen met u. Misschien wilt u beginnen in Efeziërs hoofdstuk 1. Daarna gaan we naar Romeinen 11. Enfin, op het lijstje staat Romeinen 11, 1 Korintiërs hoofdstuk 15... en Efeziërs hoofdstuk 5. Dat zullen we zeker ook lezen. Niet alle teksten, maar wel de duidingen daaruit. Efeziërs hoofdstuk 1, om te zien dat dat bijzondere gezelschap waarover de Heer Jezus het had, ook een naam heeft en wat dichterbij komt als je jezelf daarin mag terugvinden. Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 7, in hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dat zongen we ook net, dat is dan niet toevallig. De verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Vers 11. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Dat zijn de gelovigen uit de Joden, die hebben altijd die kant op kunnen kijken. Die hebben uit het Oude Testament kunnen vernemen, daar moet je het zoeken, bij dat wat God gaat doen. In hem, vers 13, bent ook u, dat zijn de gelovigen in Efezië, dat is dus Europa, dat is nu vandaag Turkije, dat is veel dichterbij. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Een soort voorschot is op die erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel en tot lof van zijn heerlijkheid. De enige voorwaarde om bij dat gezelschap te horen is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het heeft dus niets met een kerkelijke boekhouding te maken, van welke kant u het ook bekijkt. Dat heeft alleen maar te maken met het prachtige volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat moet u wel geloven. Daar staat hier, in hem bent u nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Dat moet je dus geloven, dat moet je naar je toe halen, daar moet je dankjewel voor gaan zeggen. En als dat gebeurd is, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dan gaat de Heer zelf u, als u gelooft in de Heer Jezus, het onderpand geven. De Heilige Geest van de belofte gaat in u wonen, maakt van uw lichaam zijn tempel. Vanaf het moment dat u tot geloof komt en de Heilige Geest in u is, bent u toegevoegd. 1 Korintiërs hoofdstuk 12, 13. Bent u toegevoegd, aaneengevoegd tot het lichaam van Christus. Dan hoort u erbij. Dat is nog een keer niet de kerkelijke boekhouding. Dat is de hemelse boekhouding. Dat wordt in de hemel bijgehouden. Maar u mag er wel uw hand op leggen. Het mag een soort zekerheid zijn voor nu dat u tot geloof kwam en dat de Heilige Geest in u woont en dat u nu bij die gemeente hoort. Dat is de gemeente. En die gemeente die wordt nu als het ware een voorschot gegeven om nu al te genieten van dingen die nog gaan komen. U kunt nu al een stuk van de hemelse heerlijkheid proeven, meemaken. Ik weet het, het is behept met ons gedrag, dat klopt. Met verkeerde uitspraken misschien. Met een verkeerde uitleg zou ook nog kunnen. Maar u bent toch in staat om dat mooie van straks nu al te proeven. En dat doet de Heilige Geest die in u is. En ik hoop van harte dat iedereen hier is, die hier is, of meeluistert direct vanavond of misschien later meeluistert, ook deel heeft aan die gemeente. Ik vraag dus niet of u ergens naartoe gaat, of u de samenkomst bezoekt, A of B of C, maar ik vraag u wel of u bij die gemeente hoort. Die hele speciale groep van mensen, dat speciale gezelschap, door de Vader aan de Zoon gegeven. Maar die gemeente is uniek. Die is veel unieker dan we echt vermoeden. Misschien komen daar nog veel meer dingen uit naar voren vanavond en verder. Dit is de basis. U hoort erbij of u hoort er niet bij. Ik hoop niet dat u mij zo iets kwalijk neemt, maar ik wil het niet al te fel zeggen. Maar het moet wel duidelijk zijn dat u dat woord niet alleen moet aanhoren, maar ook moet aannemen. Naar je toe halen, daar je hand op leggen in geloof. En iedereen die dat in geloof heeft aanvaard, krijgt van God de Heilige Geest inwonend om deel uit te maken van de gemeente van de levende God. Nu gaan we naar Romeinen 11. Dat stond op het kaartje, dat stond op de uitnodiging. Romeinen hoofdstuk 11. Misschien bent u ergens grootgebracht, geestelijk grootgebracht. En misschien hebt u daar in uw volwassenwording een hele Bijbelstudie over de brief aan de Romeinen meegekregen. Zo is het mij wel vergaan. Ik had er nooit iets over gehoord, totdat ik kwam in een hele kleine Bijbelkring, waar twee broeders die op een fiets van Hoge Zand naar Slochteren gingen, ons de Bijbel gingen uitleggen. Toen dacht ik, wat doen ze daar de moeite voor? Nu ben ik ze, nu zal lang bij de Heer zijn, innig dankbaar voor wat ze toen aan moeite gedaan hebben om te vertellen hoe die brief aan de Romeinen, aan de gelovigen uit Europa, aan de gelovigen uit Rome, om die gelovigen toe te rusten. En nu vallen we in hoofdstuk 11 in een heel moeilijk stuk van de brief aan de Romeinen. De eerste 8 hoofdstukken kent u wel een beetje. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6, ook wel een beetje, wat ik wel wil, dat doe ik niet, en wat ik niet wil, dat doe ik wel, en hoe zit het dan met mij? Hoofdstuk 8, een stuk bevrijding van je welzijn, er is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja, halleluja, we hebben de Heer Jezus leren kennen. Kijk eens aan, een broeder in deze zaal heeft dat ook ooit meegemaakt, aan zijn uitingen te zien. Maar dit is gewoon feest, dat is gewoon blij zijn met de geweldige zegen die u hebt. En dan komt hoofdstuk 9. Bijna een stoppunt, een soort punt van, nou, dan lees ik maar niet verder. 9, 10 en 11 zijn moeilijke hoofdstukken. Bij 12 gaat het wel weer, maar die tussenliggende drie hoofdstukken, die zijn wat moeilijk. En daar wordt niet altijd over gesproken. In hoofdstuk 9 begint Paulus ineens te zeggen, moet je luisteren, gelovigen uit de heiden, gelovigen uit Rome, ik zit nog met een ander verhaal. Ik zit dus ook nog met mijn verwanten naar het vlees, zei Paulus. Zo begon hoofdstuk 9. En hij wilde wel dat hij het zelf kon uitdelen aan die verwanten, dus aan zijn broer, zus, zwager en aan zijn familie, omdat ook zij de Heer Jezus zouden leren kennen. Nou, hij kon het niet bij zichzelf vandaan plukken en het uitdelen, dat lukte niet. Maar wat hij wel had, is liefde voor zijn oude volk, Israël. En daarover gaat het in die drie hoofdstukken. Over de plek van Israël in dit heilsplan. Als het dan zo geweldig is en waarbij dat bijzondere gezelschap gevoegd mogen zijn, dat gemeente heet, een bijzonder gezelschap, uiteindelijk door de Heer Jezus daar gebracht wordt waar hij plaats heeft bereid. Hoe kijk je dan naar Israël, die zoveel eeuwen, Mozes en Abraham, maar ook de profeten Jesaja en Jeremia en Ezekiel gekend hebben, en Zacharia nog, en een hele rij anderen. Hoe moet je dan naar al die gelovigen of naar al die mensen kijken van Israël? En dat is ook vandaag een gigantisch probleem. Ik weet niet of u ooit gesprekken hebt over de opname van de gemeente, en of u dat in de familiekring ook bespreekt, maar gegarandeerd komt u ook uit bij Israël, en dan gebeurt er iets. Ofwel, ze zijn allemaal pro-Israël, en nou, dan heb je in ieder geval nog een mogelijkheid om iets te zeggen. Ofwel, ze zijn helemaal anti-Israël. Dat komt ook heel vaak voor. Een broeder zei, een week terug ongeveer, dat hij altijd pro-Israël was, totdat hij het gedrag van de staat Israël vandaag niet meer kon verdedigen bij de familie. En nu was hij een beetje anti-Israël geworden. Dus het gedrag van Israël nu was voor hem pro of contra. Ik probeerde natuurlijk te zeggen dat hij niet naar het gedrag van Netanyahu en zijn vriendjes mag kijken, dus naar de regering van Israël, maar dat hij naar de beloften van God en naar de uitspraken van God moet kijken. Dus niet het gedrag van, want als het gedrag van de kerk vandaag norm is om in de hemel te komen, dan vergeet het dan maar. Sorry hoor, u bent uitgezonderd, maar bij wijze van spreken. Maar zo kun je ook niet aan de hand van het gedrag van Israël vandaag zeggen of je voor of niet tegen Gods plannen bent. Want Gods plannen met Israël zijn er wel te degen. Nou, Paulus doet zijn uiterste best om dit uit de doeken te doen. En daarom is het best moeilijk. En in hoofdstuk 11 kom je tot een soort conclusie, een soort afronding van denken. En dat ga ik u voorlezen. Romeinen 11. Vers 25. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Hij noemt het een verborgenheid, een geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat heet gewoon eigenwijs. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Ik probeer het uiteen te zetten. Nog een keer, die discussie kom je zeker in kerkelijke kring heel vaak tegen. En er zijn of mensen die zeggen dat wij allemaal zo'n beetje Israël moeten worden. We moeten zijn als Israël. We zijn op Israël geënt. En dan moeten we ook Hebreeuws leren. Dan moeten we ook de gezette hoogtijden meemaken. Dan moeten we doen wat Israël doet. In alles, in onze gedragingen. Misschien ook wel van links naar rechts lezen. Dat doet u nu al. of van rechts naar links, dat doen zij. We moeten van alles doen om maar dit plaatje compleet te maken. En we moeten eigenlijk ook ons bezighouden met Israël. En dan is de hele focus van toekomst is niet meer zozeer wat de Heer Jezus gaat doen en u gaat geven, maar wat er met Israël gaat gebeuren. En ik ben een Israël-fan. Ik hou van Israël. Ze hebben een schitterende toekomst. Ik bedoel daar geen woord af te doen. Maar het is wat anders dan wat u hebt, hoor. Het is echt wat anders. En dat verschil, dat wordt hier duidelijk. Want wat wordt nu gezegd? Wij zijn op die wortelstomp van Israël gezet. Israël zou dan de wortelstomp zijn. Taal uit Hebreeën 11, hoor. Heel een soort basis. Daar hebben zij op gestaan. Daar zijn ze weliswaar vanwege hun ongeloof afgenomen. En dan zijn wij opgeplaatst. Maar er komt een moment dat wij daar ook weer afgaan en dan worden zij er weer opgeplaatst. Dat is de taal. Niet zo moeilijk. Maar de vraag is, is Israël nu de wortelstomp? Is dat nu de basis? Of is het wat anders? Nou, het is echt wat anders. En ik probeer het zo helder mogelijk te krijgen. Weet u, er was al een getuigenis van God op aarde vlak na Adam en Eva. Toen begon men in de dagen van Enos al de naam van de Heere aan te roepen. Dus er was al een getuigenis van God op aarde. Je zou zeggen, er was al een geloofsgemeenschap. Dat is niet goed gegaan. Na vele eeuwen is daar een Noach gekomen die het oordeel aankondigde. De zondvloed is gekomen. De enige mogelijkheid om eraan te ontkomen was de ark die hij ging bouwen. En na de ark is er weer een getuigenis van God op aarde. Want Noach heeft direct na uit de ark te zijn gegaan een altaar opgericht voor de Heere. Dat is het eerste altaar in de Bijbel trouwens. En daar heeft hij offeranden gebracht. Vanaf dat moment was er weer een getuigenis van God op aarde. Dat ging ook niet goed, zelfs met Noach zelf al niet. Dat was al een beetje moeilijk. Maar Noach had dus een aantal zonen. Sem, Gam en Jafet, 3. En uit Sem, dus de zoon van Noach, is uiteindelijk een Abraham geboren. Dus de Semieten, Abraham en zijn zonen, komen ver na Noach. Er was een getuigenis voor de zondvloed. Er was een getuigenis na de zondvloed. En toen ging dat ook weer niet goed, want toen kreeg je de torenbouw van Babel. Het liep helemaal uit de hand. Mensen waren zo ongelooflijk eigenwijs dat ze dachten in de hemel te kunnen kijken. Dat ze alles naar hun hand zouden kunnen zetten. Nou, het lijkt wel 2018, 2019. Zo ging het toen al. En toen is Abraham eruit gehaald. Uit die verwarring, uit die spraakverwarring is er één man gehaald. En die ene man is een bijzondere route gegeven. De Heere God gaf hem die. En hij is in het land terechtgekomen. En daar heeft hij geen vierkante meter van gehad. Alleen maar in mogen wonen en mogen horen. Dit zal ik jullie geven. Dit is jullie zegen. En dat land heeft ook die inwoners gekend. Jaren, eeuwen. Zijn hoogtepunten geweest. Denkt u maar aan Salomo. Echt een hoogtepunt. Schitterende tijd. Van heinde en ver kwamen mensen kijken hoe het met Salomo ging en wat hij allemaal deed. En ze hebben gevraagd en ze hebben gehoord. Een getuigenis van God op aarde. Geweldige tijd. Maar het is ook niet goed gegaan. Uiteindelijk, ook dan met een ballingschap ertussendoor, is het zo ver gekomen dat ze de Heer Jezus hebben uitgeleverd. En ze hebben gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. Dat is een dieptepunt. Dat is heel diep. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, voorzegd, eind Matthäus, Lucas 21, Matthäus 24, stop. En vanaf dat moment is het anders geworden. U moet zich voorstellen dat op dat moment Israël van de stomp, de basis van getuigenis van God op aarde werd weggerukt. Ze werden er weggehaald. Ze waren niet meer het getuigenis van God op aarde. En toen begon er iets nieuws. Wat gebeurde er toen? Ik moet het even kwijt hoor. En misschien vindt u het een beetje pittig of een beetje te moeilijk. Maar toen is die Pinksterdag gekomen. En toen zijn er, ik weet niet hoeveel mensen in Jeruzalem geweest. Joodse mensen, mannen, vrouwen, van heinde en ver nog. Om daar het Pinksterfeest, het Wekenfeest te vieren. En daar heeft Petrus een toespraak gehouden. En wat gebeurde er toen? Die 3000 mensen die toen tot geloof kwamen, die kwamen uit allerlei hoeken en gaten van de toenmalige wereld. En ze hebben daar in talen horen spreken. Niet voor henzelf bedoeld. Want zij verstonden allemaal het Aramees. Ze waren opgevoed in het, of in het Hebreeuws, wat je maar kiezen wilt, weten we niet precies. Maar ze waren allemaal opgevoed in diezelfde taal. Dat was de taal van de synagoge, dat was de taal van de Torah, dat was de taal die ze moesten bestuderen. Die taal hadden ze allemaal. Maar ze hoorden hen in een taal spreken die ze in de straat waar ze woonden hoorden. En dat waren inwoners van Mesopotamië en van daar vandaan en gins en daar vandaan. Die taal. Ze hoorden in talen spreken. Ineens krijgen ze een soort boodschap te horen van dit is niet bedoeld voor ons Joden. Dit is bedoeld voor de heidenen. De gave van spreken in talen is niets anders. Ik hoop niet dat ik te pittig ben. Dan de mensen die nog nooit van de Heer Jezus hadden gehoord. Om hen deze schitterende boodschap van het heil in de Heer Jezus te proclameren, te geven. En dat hebben ze gedaan. Nog een keer, zij verstonden allemaal het Aramees. Joodse mannen waren het. De taal van de synagoge, die kregen ze mee van thuis. Maar daar hoorden ze de taal die daar in hun straten werd gezegd. Waar ze woonden. Nou, dan kom je dus uit Friesland, noem maar een gekke plaats uit Nederland. Ben je daar toevallig, hoorden ze daar in het Fries. Nou, de Friezen zijn trots op hun taal. De Saksen ook al een beetje, schiet lekker op. Wij horen bij het Saxi, ik hoor bij het Saxisch taalgebied. Maar ze horen in de taal waarin je geboren bent, de grote daden van God verkondigen. En dat moest ook. Er is enorme drive geweest vanuit Jeruzalem om te vertellen. En overal waar ze kwamen, een verschillend taalgebied, ze hebben overal deze gave van talen. En wat wil ik daarmee zeggen? Ze hebben de spraakverwarring van toen, Babel, torenbouw, zien opheffen. Toen verstonden ze elkaar niet meer. Toen ging God verder met één man, Sem en zijn nazaten. Toen is hij met die ene man en die ene taal verder gegaan. Daar hebt u uw Bijbel aan te danken. En die andere talen zijn blijven hangen. Maar toen die ene taal het niet wilde en dit afwees, heeft God als eerste daad van het werk van de Heilige Geest, die toen uitgestort werd, die spraakverwarring opgeheven. Probeer dat dus te laten landen. Want dit is super. Dit is zo geweldig, dat God in zijn genade op dat moment ineens denkt, nou die lui uit Sliedrecht, die moeten dat ook horen. Daar zit u nou. Of u luistert mee, maar u bent er. Hij wil jou en mij vertellen van. En hij zet de gemeente die daardoor is ontstaan, op de Pinksterdag is ontstaan, die zet hij op die plek waar vroeger Israël als getuigenis van God stond. Daar staat nu de gemeente, niet in de plaats van Israël alleen, alsof Israël afgedaan zou hebben, maar als getuigenis van God op dat moment niet meer bruikbaar, heeft hij ons daarop gezet, de gemeente daarop gezet. Dat bedoelt Paulus. Totdat de volheid der heidenen, nog een keer die tekst uit Romeinen 11, 25, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. U moet zich echt de vraag stellen, A, wat is die volheid van de heidenen? Wie zijn dat dan? Twee, waar gaan ze dan binnen? Gaan ze dan allemaal weer terug naar Jeruzalem? Nee, dat kon niet, want dat is in de Romeinenbrief al niet aan de orde. Dat is een brief aan de gelovigen in Europa, in het Romeinse Rijk in ieder geval. En misschien wel heel specifiek in de stad Rome. Dus dat getuigenis van God op aarde gaat een keer weg. Wat zegt Paulus daarmee? Is dat de jongste dag? Is dat het einde van alles? Nee, want daarna, zegt diezelfde Romein 11, komen zij, die Israëlieten, door Gods genade weer terug, want ik geef ze een geest van vergeving. Ik stuur ze weer terug. Ik maak dat ze weer gaan roepen in de naam van de Heere. Ik maak dat ze weer terugkomen. Ik geef een nieuw hart. Ik geef een hele nieuwe dimensie. En ze komen terug en ze worden opnieuw getuigenis van God op aarde. Wanneer? Als jij er niet meer bent. Dus het weggaan van ons is niet het einde van alles, is niet het jongste dag element van, ja, dan is alles voorbij en dan, ja, dat is het einde. Nee, dat is niet het einde, dat is het weggaan van ons. En dan gaat het met Israël weer verder. Zeker 1000 jaar. Dat ga ik u misschien nu nog niet helemaal duidelijk krijgen, maar dat ga ik u wel vertellen. Met andere woorden, dat is helemaal niet het einde. Dus op de jongste dag in uw beleving, als wij weggaan, zit er nog een grote tijdspanne van zeker 1000 jaren om getuigenis van God op aarde te zijn. Maar de volheid der heidenen zal binnengaan. Waar gaan ze binnen? Nou, ik zei zo pas al, niet in Jeruzalem, ook niet in Amsterdam en ook niet in Brussel. Waar dan wel? Ik denk dat uit alles in de schrift blijkt dat Paulus hier bedoelt, dan gaan ze hier weg. Dus hij zegt eigenlijk in Romeinen 11, waar hij het over Israël heeft, maar de gelovigen, dat hele bijzondere gezelschap waar ik mee begon, waar ik het de vorige keer ook over had, dat die gelovigen, die gaan hier vandaan en die worden ergens binnengebracht. Hoe zei de Heer Jezus dat ook weer de vorige keer? Ik wil dat ze bij mij zijn. En ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. En ik wil ze ook die heerlijkheid geven. Daar ga ik het verder over hebben. De opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente hier vandaan, is een zaak van Gods wijsheid. En het verwijt klinkt iedere keer, ja, dan zeggen we, dat is dan voor de opname. De opname is dan voor de grote verdrukking, daarover later. Komt toch echt aan de orde hoor, uitvoerig. Dat zou dan een goedkope smoes zijn, een soort zwaktebord. Iets van, je zegt dat wel, maar je wilt eigenlijk de dans ontspringen voordat het moeilijk wordt, ga je dan weg of zo. Alsof je geen verantwoordelijkheid zou willen dragen voor mensen om je heen. Dat is het niet. Maar het gaat helemaal niet om jou. De Heer Jezus is dan zover dat hij zegt, en nu wil ik jullie graag bij me hebben. En God de Vader is het daar voor 1200% mee eens om te zeggen, en dan is het moment daar dat zij, dat bijzondere gezelschap, dat illustre gezelschap bijna, dat naar hem gaat en voor hem zal staan. Het gaat niet eens om u en mij, dat wij een soort dans ontspringen of moeilijke dingen ontspringen of ontlopen, maar dat wij daar bij hem zullen zijn. U bent veel meer gezegend dan u vermoedt. Daarom zegt Paulus in Efeze 1, dat las ik een klein stukje, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is veel meer dan wij vermoeden. Er komt een moment dat de volheid van de heidenen daar binnen gaat. Nou, dat is de Maranatha-boodschap, dat is de opname van de gemeente. Ja, u zegt, het staat er zo niet expliciet. Nou, het staat er wel expliciet. Maar misschien moet u nog een paar meer teksten hebben. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Een tekst van vanavond ook, en het stond ook op het lijstje, op de uitnodiging. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Vers 50. 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 50. Ik weet het wel, heel, heel bekend misschien voor een stuk, want het wordt heel vaak gelezen bij een ter aarde bestelling, bij een begrafenis, als iemand overleden is. En terecht, ik vind het een buitengewoon stuk tekst van de Heere voor de achterblijvers. Degenen die ontsliepen, die zijn al bij de Heer en die horen misschien wel een andere spreker. Beter, denk ik. Ze horen de Heer Jezus zelf. Dat denk ik dan vaak voor mezelf. Ze hebben jou niet nodig, want daar hebben ze een beter iemand. Maar het is zo bijzonder dat in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 50 gezegd wordt, maar dit zeg ik broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Nou, dat hoort u dan ook wel eens bij het graf zeggen. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wat hadden we zo pas in Romeinen 11? Ik vertel u een geheimenis. Dat was Romeinen 11. Van die wortelstomp. En van wij in de volheid der heidenen die weggaan. Dat is een geheimenis. Dat is een verborgenheid. En nu weer, ik vertel u een geheimenis. vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Met andere woorden, dit past ook bij de begrafenis, plechtigheid. Duidelijk. Maar het gaat om wat anders. Hier staat dat alle die in de Heer Jezus zijn ontslapen, nu bij de Heer Jezus zijn. En daarvan zegt de apostel Paulus notabene, ontbonden en met Christus te zijn, dat is veruit het beste. Het is moeilijk voor ons, want we zitten hier met een tranentoestand, met een lege stoel. Je zit met alleen zijn in een huis. Het is moeilijk. Ik weet ongeveer wat ik zeg. Dat is heel zwaar. Maar de gedachte voor de achterblijver is dat de geliefde die is heengegaan, als het een gelovige is, dus wie niet is lid van een kerk, maar is hij echt van de Heer Jezus gekocht en betaald door het kostbare bloed van hem, die is dan in het paradijs. Is dat hetzelfde als vaderhuis? Nee. Staat nergens. In het paradijs. En hoort zo iemand daar onuitsprekelijke woorden, niet geoorloofd voor ons om ze uit te spreken. Met andere woorden, dat is een taal die we niet kennen. Gemakshalve plakt men daar soms in charismatische kringen daar weer spreken in talen aan toe. Maar vergeet het maar, daar gaat het helemaal niet om. Dat is niet aan de orde. Waar het wel om gaat is dat ze daar onuitsprekelijke woorden horen. Ze zijn bij de Heer Jezus. Maar, zegt Paulus, er komt ook een moment dat die opname er zal zijn. Dat weggaan er is. Dat vergankelijke, wat we nu nog hebben, misschien moet u wel aan de tandarts morgen, nou, daar weet u het van, wat het is. Een beetje, hè? Of wat anders. Dat vergankelijke onvergankelijkheid moet aandoen. En dit sterfelijke, dat weet u, dat voelt u ook, dat dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben. Dat komt een moment. Maar dat is een verandering. Dat is niet een, nou, daar komt de Heer Jezus hier, dan gaan we gewoon door, op dezelfde voet, op dezelfde wijze, met dezelfde body, met hetzelfde lichaam, met dezelfde kwalen misschien. Hoe zou u dan willen doorgaan? Hoe zou dat dan gaan? Vraag ik wel eens aan mensen die daar allemaal één grote brei van maken. Hoe denk je dan dat het verder gaat? In dezelfde situatie? Nee, hier staat, gelovigen, jullie zullen veranderd worden. Het wordt echt anders. Nou, misschien heb u ooit preken gehoord over een verheerlijkt lichaam en een aards lichaam, een vergankelijk lichaam. Nou, dat is correct. Zo mag je het denk ik ook zeggen. Maar dat gaat iets voorbij. Het sterfelijke, het vergankelijke gaat weg. En er vindt een verandering plaats. Voor de gelovigen die ontsliepen, is dat nieuwe er al. Ook nog niet compleet, maar ze genieten daar wel van in het paradijs. Maar voor jou en voor mij die hier achterblijven, stel dat de Heer Jezus vanavond zou komen, wat gebeurt er dan? Dan worden we in een ondeelbaar ogenblik, in een puntenstijl, veranderd. Nou ja, er liggen al die brillen liggen hier, maar die heb je daar ook niet nodig. Alle gehoorapparaten blijven hier achter. Nou, sorry hoor, ik wil niet ludiek doen of zo, maar om iets te schetsen van, ja, die autosleutels liggen hier ook hoor. Die heb je ook niet meer nodig. Uw trots van mijn Rolls Royce staat hier buiten. Nou, ik heb er nog niemand zien staan, maar bij wijze van. Het is allemaal weg. We gaan veranderd worden. We gaan de Heer Jezus tegemoet. En we krijgen een volkomen nieuw lichaam. Een verheerlijkt lichaam. Veranderd. Gelovigen, in de Bijbel staat dat u een verandering ondergaat. Dat betekent dus dat er een opname is, dat er een weggaan is van hier. Een heel duidelijk moment dat totaal anders wordt. Dat is niet een voortzetting van. Dat is ook niet, de Heer Jezus komt op aarde regeren. Komt hij hoor. Hij gaat regeren. Hij is de koning der koningen. De Heere der Heren. Hij zal in Jeruzalem zijn troon hebben. En vanuit Jeruzalem een zegenstroom verspreiden. Maar dan gaan de mensen allemaal nog gewoon verder. Notabene, ze kunnen nog zondigen ook. Dat doen ze niet, 1000 jaar. Maar als de duivel weer losgelaten wordt, dan begint het weer opnieuw. Lopen ze weer die hele rare man achterna. Een massa mensen. Dan is er dus wezenlijk niks veranderd. Maar u nu hebt het nieuwe leven al. U hebt leven uit God. En dat leven uit God dat u nu hebt, is onsterfelijk. Is al onsterfelijk. Dat is onvergankelijk. Dat nieuwe leven zondigt ook niet. Ik ga niet zeggen dat u niet zondigt of dat u niet zondigen kunt. Dat kan ik wel, doe ik ook. Ik moet ook zo'n beleiden dat ik het niet goed gedaan heb. Dat hebt u ook. Maar dat nieuwe leven, dat is er al. Maar dat wordt compleet. Dat nieuwe leven wat ik nu soms ervaar, soms voel en soms beleef, dat wordt dan mijn nieuwe zijn. Dat is dan het complete leven. Dat is het geweldige van straks. U wordt veranderd, zegt Paulus. En dat is een geheimenis. Nou, dat snap ik ook, want dit is gewoon nieuw. Want alle mensen zijn vandaag bezig, natuurlijk zijn ze bezig om het leven zo lang mogelijk te laten. En ze hebben nu weer een pilletje, dat gaat weer de goede kant op. We worden misschien wel 115, misschien wel 135 en 165. Maar niemand weet hoe het dan gaat. En niemand durft ook de verpleeghuizen af te schaffen. Niemand. Want niemand weet het. Ze kletsen maar wat. En de duivel is bezig om overal een alternatief voor te vinden om het mooie van de Heer Jezus maar af te zwakken. Dat gaat continu door. Dat is steeds datzelfde proces. 1 Korinther 15. De volheid der heidenen is ingegaan, maar ze worden veranderd. U wordt veranderd. Ik ga nog een tekst nemen uit Efeziërs hoofdstuk 5. Efeziërs hoofdstuk 5. En dat is een tekst die heel vaak gelezen wordt in een huwelijksvoltrekking. Vers 25, daar staat: mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Dat laat ik nu even staan, ook omdat het waar is. Maar ik ga niet, dat is niet mijn onderwerp. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar, die gemeente, heel precies geduid, Christus heeft de gemeente lief gehad, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. We lazen over een verandering. In 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Wij worden veranderd. Maar wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan staat u voor de Heer Jezus. Staat hier. Heilig en smetteloos. In Efeziërs hoofdstuk 1. Dat ga ik nu niet lezen. Maar dat mag u zelf thuis wel gaan bestuderen. Staat dat God zich voorgenomen had. Voor de grondlegging van de wereld. Om een gezelschap te zien. Heilig en smetteloos voor hem in de liefde. Zo staat het daar, Efeze 1, vers 4. Alleen, ja, dat is dan een beetje vaag. Maar nu wordt het wat dichterbij gebracht. Nu zijn het mannen en vrouwen. En nu gaat het over de Heer Jezus, die hier op aarde is gekomen. En die ervoor zorgt dat jij en ik, omdat we in hem geloven, en omdat hij ons als geschenk aanvaardt, en dat geschenk ook wil bezitten, dat geschenk ook wil uitpakken, voor zich wil, bij zich wil hebben en daar ook wil van genieten, dat hij jou en mij heilig en smetteloos voor zich plaatsen zal. Dat betekent niet dat hij hier komt en in Jeruzalem regeert en wij zitten nog steeds in Sliedrecht, weliswaar onder de zegen, palm van hemzelf, dat wel. Maar het is anders, het is echt wat anders. En als ik denk aan wat er met Israël gaat gebeuren, nou, die zullen daar in Israël, in Jeruzalem en in de omgeving bijzonder gezegend wonen. Die krijgen dan die vierkante meters die ze bedoelt, die voor hen bedoeld zijn. Maar jij en ik, we hebben niet een soort vierkante kilometer daar, of laat ik maar zeggen, ergens in een polder. Maar we hebben een plaats voor de Heer Jezus. En daar staan we heilig en smetteloos voor hem. En dat heeft hij gedaan omdat hij de gemeente heeft liefgehad. Hij heeft jou en mij zo oneindig liefgehad dat hij zijn eigen leven wilde geven voor jou. En ik vind dat je hem elke dag maar een keer moet bedanken. Als je echt gaat beseffen wat het is om deel te mogen uitmaken van de gemeente van God die hij zich verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon, of van zijn eigen misschien wel, heel precies. Dan ga je zeggen, Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan. Wat bedoelt u toch met mij? Ik heb nooit gedacht dat ik zo belangrijk was, dat ik zo uniek zou zijn. Ik, arme zondaar, en dan ook nog roepen, ja, ik blijf tot de dood, maar een arme bekaaide zondaar. Nou, dat is ook onzin. Ja, natuurlijk zondig ik. Ja, ik wil het graag niet. Ik wil het liever niet, maar het gebeurt wel. En ik mag dat ook belijden, indien we onze zonden belijden. God is ook getrouw en rechtvaardig om die zonden ook te vergeven. Hij vergeeft ze je. Maar je bent in Christus nu al heilig en onbesmet. Hij ziet je in hemzelf aan. De mantel van de gerechtigheid. Heb je gekregen? De klederen van het heil zijn je geschonken. Je hebt het al. Oh ja. Nou ja, dat wordt dan een oppepper vanavond. En morgen vroeg, dan loopt het niet lekker bij het ontbijt. En dan ben je alles weer kwijt. Is dat zo? Is dat ongeveer onze dagelijkse gang van zaken? Het zou jammer zijn als dat zo is. Maar jij en ik moeten dus durven leren. Ja, maar er komt een moment dat we hier helemaal niet meer zijn. Dit is niet de norm. En ons omgaan met het ontbijt is niet de norm. Of ons omgaan met het werk of met wat we dan verder doen. Hij is de norm. En hij zegt, ik heb je zo lief, zo bijzonder lief, dat ik mezelf in de dood wilde geven. Dat ik alle schuld van jou wilde wegnemen. En voor altijd je wilde verlossen van al die verkeerdheid die er ooit is geweest of misschien nog komt. Wat een zegen dat u een kind van God bent. Wat een geweldige zegen dat u de Heer Jezus hebt leren kennen. En hij zegt, ik wil je voor mij zien. Dus niet, ik kom bij jou en dan ga ik met jou samen orde op zaken stellen in Nederland. Of dan zullen ze wat weten in Zuid-Holland. Dan gebeurt er eens iets. Nee, helemaal niet. Dat dat daarna wel komt, is een tweede. Maar eerst dit. De opname van de gemeente is niet zomaar iets, is ook niet een soort idee van een paar die zeggen, nou, dat is een nieuwe kerk of een nieuwe richting. Dit is de taal van de schrift, broeders en zusters. Dit is de Bijbel. En die Bijbel zegt dat u als volheid van de heidenen een keer hiervan weggaat. En de Bijbel zegt, 1 Korinther 15, dat u veranderd wordt. En de Bijbel zegt, Efeziërs 5, dat u dan heilig en onberispelijk en onbesmet voor hem geplaatst wordt. En wie krijgt dan alle eer? U, omdat u het zo goed deed? Nee, hij, omdat hij het gedaan heeft. Want u hebt helemaal niks gedaan. U bent uit genade behouden, niet uit uzelf, dat is een geschenk van God. Zelfs dat is al een geschenk van God. Ook al hebben u zichzelf wel moeten bekeren, u mocht zich omkeren. Maar het is een geschenk van God. U bent geweldig gezegend. U hebt de Heer Jezus leren kennen. En dat is de grootste zegen die maar denkbaar is. En die grootste zegen wordt nog een keer inhoud gegeven door je als volheid der heidenen in te brengen. Daar gaan we. Veranderd? Jazeker, veranderd. En heilig, oh ja, heilig onbesmet, bijna niet voorstelbaar voor ons. Want we hebben zelfs, ook vandaag misschien wel, de fouten van onszelf ergens weer gezien. Of misschien waren het de kinderen die ons herinnerden aan van ja, jij, toen zei je dit en nu zeg je dat. Zoiets. Het is altijd wel iets waardoor je herinnerd wordt aan dingen die niet klopten. En dat is ook zo. En toch heilig en onbesmet voor hem staan. Dat is de opname van de gemeente. En dat heb ik niet eens gezegd hoe het allemaal precies is. Weggaat, dat komt de volgende keer. Weer onderwijs. Maar ik wil zo graag in etappes heel voorzichtig duidelijk maken dat die hele gedachte aan de opname van de gemeente niet iets van een hobby is van iemand, of een soort influistering van een vreemde geest, maar dat dat Bijbels is. Heel duidelijk, heel precies. En dat maakt je blij. Er komt een moment dat u dan ook gaat snappen in het laatste Bijbelboek, in de geest en de bruid, die zeggen, nou, was het maar zover, kom maar, Heer Jezus. Dat de Heilige Geest dat doet, dat snapt u ook, maar dat u ook zelf zover bent, eindelijk, kom maar, Heer Jezus. We willen zo graag bij u zijn, we willen graag in uw heerlijkheid zijn. Dat is uw vooruitzicht. Niet een verbeterde versie van Rutte 3. Sorry hoor, dat ik het zo zeg, maar u snapt het wel wat ik bedoel van politiek en zo. En niet een soort oplossing van alle wereldproblemen. Maar realiseert u zich wel dat de duivel van alles doet vandaag om alles op zijn kop te zetten. De aanvallen op Israël hebben daarmee te maken, maar ook de ontwrichting van onze maatschappij heeft daarmee te maken. Het veranderen van normen en waarden heeft daarmee te maken. Het heeft allemaal mee te maken, maar u hebt een andere norm en dat is de Heer Jezus. Onveranderlijk. Hij is dezelfde. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Hij is dezelfde. Hij is Jahweh zelf. De ik ben, die ik ben, de ik zal zijn, die ik zijn zal. Dat is uw heiland, dat is mijn verlosser. En die zegt daartoe, ik wil je bij me hebben en ik ga je halen. Ik ga je brengen. Ik doe het. Het is zijn werk. Door Gods geest kun je daar nu al blij om worden. Dat kan ook nu in deze dienst vanavond. Of je nu hier bent of misschien meeluistert of meekijkt. Het kan. De Heer Jezus is onze heiland. En mijn bruidegom, hij wil ons bij zich roepen. De Heere zegene u en mij. Ik wil daar graag voor danken. Onze God, onze Vader, we zijn hier in deze zaal en we hebben deze dingen naar ons toe mogen halen. We willen u danken dat u door uw Heilige Geest diezelfde dingen ook in onze harten wilt plaatsen en planten, zodat ze ook functioneren, zodat ze ook iets doen, iets uitwerken. Zegen ons zo in ons denken. Ons hele denken moet misschien wel over hoop. Dat we denken aan u en wat u gaat doen en wat u gedaan hebt. Niet aan wat ik doe of wat ik nog zou moeten doen of wat het dan zou opleveren voor mij hier op aarde. We willen u danken dat de volheid der heidenen een keer ingaat. We willen u danken dat we dan veranderd zullen zijn. We willen u danken dat we dan heilig en onberispelijk en onbesmet voor de Heer Jezus staan. Alsof we nooit zouden hebben gezondigd. Zo schitterend. Dat is ons vooruitzicht. En we hebben de Heilige Geest als onderpand van die toekomst. Die erfenis nu al in ons. En de Heilige Geest nu wil in ons datzelfde gaan bewerken. We bidden voor iedereen die meeluisterde, voor iedereen die hier is. We bidden voor iedereen om ons heen. We vragen ook of we zelf tot een zegen zullen zijn en een bijzondere uitstraling zullen zijn en ook dat praten over die opname van de gemeente niet zullen staken, maar daar misschien wel weer actief in verder zullen gaan. Want het is echt actueel. Het is niet achterhaald. We danken u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.